We gaan vanavond iets lezen uit het laatste Bijbelboek, dat wist u. En dat begint vanavond met hoofdstuk 3, vers 1. Openbaring 3, vers 1, het stukje over Sardis. Openbaring 3, vers 1. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord. En houd het vast. En bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen of enkele namen die hun kleren niet bevlekt hebben. En ze zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. In dit seizoen houden we ons dus bezig met die zendbrieven, die zeven zendbrieven van Openbaring 2 en 3. Het is één boek, het is één geheel. De brief die bedoeld is voor Sardis werd ook in Efeze gelezen en omgekeerd. Het was een compleet werkje en iedereen kreeg hetzelfde werkje, hetzelfde boek. En dat boek dat heet Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft. Het is de onthulling van de Heer Jezus. God zelf is het die hem onthult. En die hem laat zien en de bijzondere kwaliteiten van hem aan het licht brengt. We noemen dit ook wel eens het tweede evangelie van Johannes. Johannes heeft natuurlijk een evangelie geschreven, Matthäus en Marcus en Lucas ook. Maar Johannes is de schrijver van dit laatste Bijbelboek, opnieuw een onthulling over hem. Maar het is niet alleen Johannes die hierover heeft geschreven. Ook Paulus, die zijn best heeft gedaan, vind ik, maar de Heilige Geest heeft hem aangezet. Dus wat moet je zeggen over je best doen? Maar ook Paulus heeft bijzondere dingen geschreven. En hij zegt in Romeinen 1 dat hij geroepen is, een apostel geroepen. Een verkondiger, een boodschapper, geroepen om het evangelie van God te verkondigen aangaande zijn zoon. Misschien heb ik dat eerder beklemtoond, maar dat wil ik in elk geval vanavond doen, want daar gaat het over. Johannes de Doper heeft geëvangeliseerd en die heeft opgeroepen, kom tot bekering, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En velen hebben gehoor gegeven. Ook mensen die Paulus later heeft ontmoet, hebben door Johannes de Doper zich toch laten dopen en zijn toch tot geloof gekomen. Hij ontmoet discipelen in Efeze. Heb u de Heilige Geest ontvangen? Want hij twijfelde een beetje. En dan zeggen ze, we weten niet of de Heilige Geest er is. Tot welke doop ben je dan gedoopt? Volgende vraag. Nou, die eerste vraag zou al duiden op... Hij is van de Pinkstergemeente natuurlijk. Maar als je die tweede vraag stelt, dan ben je gelijk baptist. Dus heb je de Heilige Geest ontvangen? Eerste vraag. Tweede vraag, tot welke doop ben je gedoopt? En dan zeggen ze tot de doop van Johannes. Nou, Johannes doopte de doop van de bekering. En Paulus heeft hen toen een ander evangelie uitgelegd. En dat is typisch. Gelovigen in Rome, waarschijnlijk door Caesarea, door Cornelius, die daar hoofdman was. En die mensen die zijn daar in militaire dienst geweest, zijn na hun diensttijd teruggekeerd naar Rome. Hebben die geweldige zegen van gemeente zijn meegenomen en ze zijn in Rome gemeente begonnen. Ik heb wat gesprekken gehad in België en ik heb gevraagd op een paar plaatsen hoe de gemeenten daar ontstaan zijn. Die vraag stel ik ook als het over Nederland gaat, maar goed, in België. En dan hoor je dat in de tijd van 1914, 1918, de tijd dus van de Eerste Wereldoorlog, er heel wat vluchtelingen, militaire vluchtelingen uit België, in Nederland zijn teruggekomen. Nederland bleef in die tijd zonder oorlog. Ik weet niet of u dat nog weet. U was er niet meer bij misschien, maar toch. Maar er waren vluchtelingenkampen in de buurt van Harderwijk en ook in de buurt van Eindhoven. En daar waren deze mensen gestationeerd. En toen zijn er blijde boodschappers, evangelisten, gekomen in die vluchtelingenkampen. En die hebben daar verteld van de Heer Jezus. En merkwaardig genoeg zijn er velen tot geloof in de Heer Jezus gekomen. En toen 1918 aanbrak, in 1919, zijn ze weer teruggekeerd naar België. En ze hebben de gemeente meegenomen. En als u vraagt, hoe is de gemeente in Ninove ontstaan? Door de vluchtelingenkampen. Hoe is de gemeente in Gent ontstaan? Door de vluchtelingenkampen. Aha, zelfs in Nederland, België is dit in de 20e eeuw nog gebeurd, 1900 zoveel. Maar dat gebeurde toen ook. Militairen, soldaten uit de Italiaanse bende, zo wordt die club genoemd, van Cornelius, weet u wel, in Caesarea. Die zijn daar tot bekering gekomen door de dienst van Petrus. En die zijn na hun diensttijd teruggekeerd naar hun eigen woonplaatsen en hebben de kerk, even tussen aanhalingstekens, meegenomen. En ze zijn daar gemeente begonnen. Nu schrijft Paulus een brief aan de gelovigen te Rome. Niemand is daar geweest. Petrus is er nog niet geweest. Moest allemaal nog komen. Paulus wilde er al een aantal keren naartoe, maar dat ging niet. Het is op de een of andere manier geblokkeerd. Maar hij zegt, ik wil jullie, die gemeente zijn, het evangelie verkondigen. Nou, wij vinden dit water naar de zee dragen. Als je nou toch al gemeente bent, dan moet je niet nog een keer een soort bekeringsgeschiedenis opdringen. Dat hoor ik u denken. Nou, u denkt nog even door. Want Paulus zegt, ik wil jullie het evangelie van God aangaande zijn zoon vertellen. Dat hadden ze nog niet gehoord. Dat was helemaal nieuw. Dat noemt Paulus zijn evangelie. En hij noemt het op een andere plek mysterie, een geheimenis, al de eeuwen door verborgen gebleven. Paulus heeft in Rome een evangelie willen brengen aan gelovigen. Het is even slikken, maar het is wel wat er bedoeld wordt. Het woord evangelie is natuurlijk het woord blijde boodschap, een prachtige verklaring, een schitterend gebeuren. Maar dat blijde van het evangelie betrof de Heer Jezus. Johannes de Doper predikte de doop van de bekering. Hij had het evangelie van bekeert u tot God, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Er is nog een tweede evangelie in de Bijbel, dat wordt in Openbaring 14 omschreven. Dat noemt de Bijbel het eeuwig evangelie. En daardoor is Job tot bekering gekomen. Echt waar. Als Job spreekt, dan heeft hij het over de schepping en over de werken van de Heere. Maar door het eeuwig evangelie, zegt Psalm 19, het is niet een taal van woorden, maar het is wel een taal uit de schepping. En die taal, die klinkt, die is te horen voor wie wil. En volgens Romeinen, diezelfde brief aan de Romeinen, wordt gezegd dat van het begin van de schepping af, in die schepping, de eeuwige kracht en goddelijkheid uit die werken kan worden doorzien. Aha. Niemand heeft een excuus. Ook al zal nooit een kerk in de buurt zijn geweest, ook al zou er nooit een zendeling in de buurt zijn geweest, dan nog. Er is dus een evangelie van Johannes de Doper. Bekeert u, dat wordt herhaald, gelukkig. Dit wordt vandaag nog gezegd, gelukkig. En er is een evangelie uit de schepping, uit de werken van de Here. En het derde evangelie is het evangelie van God aangaande zijn Zoon. Daarbij gaat het niet om jouw behoud, om de verandering in situatie, maar daarbij gaat het om wie de Heer Jezus is in het plan van God. Dat is een heel ander verhaal, hoor. Echt. Als Paulus dit verder uitwerkt in diezelfde brief aan de Romeinen, dan zegt hij dat God jou gekend heeft. Dat klopt. Hij kende mij reeds lang tevoren, nog voor de schepping was geboren, zingt een heel oud lied. Hij kende ons. Psalm 139. Voor er een baby uit de moederschool komt, God kende die baby. Het begin was voor hem bekend. Een vormeloos begin, maar het was bekend. De Heere kende. Nog preciezer. Voor de grond. Oh nee, nou wordt het een beetje te moeilijk, hè? Voor de grondlegging van de wereld kende hij jou. En die hij gekend heeft, die heeft hij bestemd, zegt Romeinen 8, om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Hij heeft jou gekend en hij heeft jou bedoeld, bestemd, om aan het beeld van hem, de Heer Jezus, gelijkvormig te zijn. Waarom? Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Om wie gaat het? Om jou? Nee, het gaat om hem. Waarom heeft God jou gekend? En waarom heeft God jou bedoeld, bestemd, om aan dat beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn? Om hem! Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Evangelie van God aangaande zijn Zoon. Het centrale thema is niet jouw verlossing, jouw redding. Moest gebeuren. Je was verloren in schuld. En je was dood in misdaden en overtredingen. Maar het centrale thema is niet jouw redding. Dat is zijn, ik wijs even omhoog, zijn verhoging. En dat is een gigantisch verschil. En die hij tevoren gekend heeft om aan dat beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, even dat afmaken in Romeinen 8, die heeft hij ook geroepen. Er is een moment geweest dat Gods stem jouw hart bereikte. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd, rechtensvrij van zonde gemaakt. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Nou, als je dat nu voor je hebt, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat is de reactie. Kan migraine daar wat aan veranderen? Kan het niet hebben van iets daar iets aan veranderen? Ja, maar ik, ja, zegt Paulus in datzelfde stuk van Romeinen 8, de hele schepping zucht en is in barensnood tot nu toe. En ook wij die de eerstelingen van de geest hebben, wij zuchten mee in de verwachting van ons zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Is het afwezig zijn van een bepaalde kwaal de zegen van de Heer? Nee. Ja, natuurlijk wil de Heer graag genezen, dat geloof ik ook. Maar ik moet gericht zijn op hem. Het is het evangelie van God aangaande zijn Zoon. Het is niet het evangelie van de genezingen. Ja, zo klinkt het een beetje vandaag. Ik wil niet katterig doen, maar daardoor kom je gigantische verschuivingen tegen. En die hele inleiding heb ik nodig voor vanavond. Want daarover gaat het. in Sardis. Het kan enorme, enorme ophef geven als we continu bezig zijn met, maar niet meer zien wat het eigenlijke doel is van Yahweh, van de Heer en met jou en mij, met ons. Kom nog wel een keer aan de orde. De gelovigen in Sardis, die hadden de naam van dat ze leefden, maar ze waren dood. En wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het ontvangen hebt en gehoord hebt en houd het vast en bekeer u. In die zeven brieven in Openbaring 2 en 3 is eigenlijk een profetische schets van de hele kerkgeschiedenis terug te vinden. Dat heb ik vaker aangereikt. En we zagen de vorige keer in Thyatira de donkere middeleeuwen, afgodische praktijken zijn er geweest hoor in de kerk. Vreselijke dingen zijn er gebeurd, afschuwelijke, demonische dingen werden bejubeld. En na die enorme donkere periode van de middeleeuwen, toen is de reformatie gekomen. Luther en Calvijn. En Luther heeft zich met name nogal afgezet tegen de heersende opinie in de toenmalige kerk. Het was nog geen andere kerk, het was maar één kerk. Dat noemen we nu de Rooms-Katholieke traditie. Maar dat was toen zo. En Luther heeft aanvankelijk ook niet bedoeld om daaruit te gaan. Dat is nooit zijn insteek geweest. Aanvankelijk niet. Hij heeft alleen tegen een aantal praktijken geprotesteerd. Dat zijn die 95 stellingen. En Calvijn is een tijdgenoot van Luther geweest. Die heeft het op een andere manier gedaan. Meer vanuit de studeerkamer dan vanuit het klooster. Maar goed, misschien vindt u dat helemaal geen verschil. En hij heeft andere dingen onderstreept. En er is een herleving ontstaan. Ik noem dat absoluut een werk van de Heilige Geest. Dat valt niet te ontkennen. Sola scriptura, alleen de schrift, dus niet meer de kerk spreekt en de kerk dit en de kerk dat, alleen de schrift. Sola gratia, alleen door genade. Schitterende dingen hebben ze toen gezegd. Niet door werken, maar door het geloof. Door het geloof. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Ook Romeinen 5 vers 1, maar dat was wat men wel eens de Luthertekst noemde. En terecht. Geweldig. Die beweging, die reformatie, is enorm invloedrijk geweest. En ik denk dat Sardis ons nu meeneemt naar een tijd na die reformatie. Toen de reformatie een beetje zijn beslag kreeg, toen het strijdgebeuren wat milder werd, aanvankelijk was het gigantisch, brandstapels, verwerping, hele groepen die voor de Rooms-Katholieke traditie waren en groepen die voor die reformatorische traditie waren. En sommige uitleggers van Sardis die zeggen nu ja, je moet het dus eigenlijk zo zien dat in Pergamum was eigenlijk de wereld in de kerk. Dat gebeurde zo omdat die keizer zich tot het geloof in de Heer Jezus bekeerde. Maar later kreeg je dus een soort deling van de ene, laten we zeggen, rajonvorst, rajonhoofd. Ja, dat is dan 11 steden toch, maar dat bedoel ik dus niet. De ene, zo'n soort vorst, die was dan Luthers of reformatorisch. Nou, en dus was die stad dat ook. En daar was een die hield het bij de Rooms-Katholieke traditie. En die stad was dus ook Rooms-Katholiek. Dus eigenlijk werd je gedwongen in een bepaalde setting. Zo ging dat toen. En je zou dus kunnen zeggen, ja, dat moet wel niet goed gegaan zijn. Die mensen waren wel reformatorisch, voor een deel dan, hè? Een ander deel dus niet. En die bleven elkaar in de haren vliegen. Maar het was niet leven. Dus dat is, je hebt de naam van dat je leeft, maar ja, Of dat echt zo is, is maar heel sterk de vraag. Dat is een uitleg. En een acceptabele uitleg. En die moet je ook maar laten staan. Want dat gebeurde toen wel zo. Zo ging het wel toen zo. Misschien heb je ooit boekjes gelezen over Münster of zo. Dat is niet zo gek ver van hier, van Emmen. En heb je over Menno Simons iets gelezen. Heb je over de vrede van Münster. Recentelijk zijn daar weer mooie uitgaven in verschenen. En dan zie je ongeveer hoe dat ging. Maar waren die mensen echt tot bekering gekomen? Nou, misschien wel niet. Gij hebt de naam van dat gij leeft, maar u bent dood. Het zegt niet zoveel als je zegt, ik ben hervormd, Luthers, Calvinistisch. Het zegt ook geen lor als je zegt dat je Darbistisch bent. Of dat u een andere evangelist navolgt. Zegt niets. De hamvraag is of u zelf ooit in uw leven de Heer Jezus hebt leren kennen als heiland en als verlosser. Eigenlijk werd het door Arjan gezegd aan het begin van deze dienst. Dat is het geheim. Jezelf leren zien als een kind van God als je gaat geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar er is nog iets. In die tijd, broeder en zuster, en daar wil ik toch een beetje naartoe, omdat ik denk dat daar de sleutel zit om dit van Sardes te begrijpen. In die tijd heeft men vele wantoestanden in de toenmalige kerk gezien. En daar is tegen geschreven, daar is tegen gesproken en er is ook tegen getuigd. Soms vanaf de brandstapel. Dat ging heel ver. Maar een bepaald aantal dingen zijn in die tijd niet uit de verf gekomen. Welke dingen? Het bijzondere van Israël is in die tijd niet uit de verf gekomen. Nog sterker, Luther wordt wel eens als een Jodenhater aangeduid. Want die zei, nou, ze mogen best blijven leven, maar ze moeten zich wel bekeren tot het christelijk geloof. En dat heeft hij vrij fel gezegd. Alle synagogen gesloten, sluiten, alle boeken verbranden. Nou, als je dat vandaag hoort, dan denk je, oei, oei, oei. Ja, dan ben je antisemist. Dat is niet te verkopen vandaag. Dus Luther heeft in die zin van het eigene van Israël niets gezien. En iedereen die Calvijn bestudeert, die komt tot dezelfde conclusie. Die zei het iets milder, minder fanatiek dan Luther, maar hij zei precies hetzelfde. Er was geen ruimte voor Israël. De kerk is in de plaats van Israël gekomen. Punt. Nou, dat is ook hetzelfde. Ik zal het nog anders zeggen. In die tijd is er nooit zicht geweest op het bijzondere van de gemeente en het bijzondere van Israël. Er is nooit zicht geweest, en daarom mijn inleiding zo pas over het evangelie van God aangaande zijn zoon. Er is nooit zicht geweest op het evangelie van God aangaande zijn zoon. Dat wordt bedoeld hier. En overal waar dit niet helder wordt, en waar dit niet beleden wordt, daar is geen leven. Ja, natuurlijk, er waren ook toen wel enkele namen in Sardes die hun kleren niet hadden bevlekt. Die zijn er altijd geweest. En in de nadere reformatie, en over die tijd heb ik, is ook een Wilhelmus Abrakel te noemen. U kent hem natuurlijk, want u kent alle oudvaders. U leest allemaal stuk voor stuk, elke dag, stukje. Nou, Wilhelmus Abrakel heeft een prachtig boekje geschreven over de toekomst van Israël. Die zag het. Dat is een van die namen die in die tijd, dat noemen we de nadere reformatie, die in die tijd helder zag hoe het Israël in het plan van God zou passen. Ik geloof dat alles wat we hier voor ons hebben, hiermee te maken heeft. En dat wil ik wel doortrekken. Daarom komt na Sardes Philadelphia. Daarom wordt gezegd, jullie zullen de komst van de Jezus meemaken als een soort dief. Nou, dat is ook precies de taal die je in die kringen hoort. Dat hij komt als een dief in de nacht. Nou, hij komt voor de gelovigen niet als een dief in de nacht, als een welkome gast. Dat is heel wat anders, hè? Voor een dief, een insluiper, doe je alle deuren dicht, alle ramen dicht, ga je een nieuw slot aanbrengen. Heb je een dievenslot, een dievenklauw. Je hebt van alles bedacht om die dieven buiten te houden. Maar de Heer Jezus, hij staat aan de deur en hij wil graag binnenkomen. Als je het boek Hooglied leest, dan is die vrouw, die bruid, een ogenblik in slaap gesukkeld. Hoofdstuk 5, ik sliep, maar mijn hart was wakker. En hij stond aan de deur met dauw van de nacht. Hij kwam van buiten, hij had geen plaats waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Zij wel, Romeinen 7 vers 53 zegt dat iedereen naar zijn huis ging. Alleen de Heer Jezus ging naar de Olijfberg. Die had geen huis, die had helemaal geen plek waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Maar ze komt en ze wordt wakker, toch wakker. En ze zoekt hem, vindt hem niet. Uiteindelijk heeft ze hem weer gevonden. De Heer Jezus komt voor de gelovigen niet als een dief. Nooit. Dat heeft te maken met oordeel of met niet begrijpen van. Hij komt als degene op wie je wacht, voor wie je de deur open zwaait, voor wie je zegt, wees welkom Heer, kom in mijn hart Heer Jezus. Met dat lied van Johannes de Heer. Kom in mijn hart Heer Jezus. Kom binnen Heer. U bent welkom Heer. Dat is het verlangen van de kerk, als het goed is. Want de geest en de bruid zeggen, kom. Openbaring 22. Dat is niet een kwestie van, oh ja, nee, nou, toch even de deur wat extra vergrendelen. Want als die dief in de nacht komt, dan, ja, je weet maar nooit. Nee, het omgekeerde, openen. Ruimte maken voor hem die staat te komen. En die zei, je komt spoedig. De geest zal altijd zeggen, kom Heer Jezus. En de bruid zegt dat ook. Maar wat is nu het gevolg als in de kerk niet meer hierover gesproken wordt? Als men niet meer ziet dat de gemeente niet bedoeld is voor deze aarde, dat ze hier weliswaar aanwezig is, dat ze hier ook moet werken, maar dat we hier niet thuis horen, dat we hier vreemdelingen zijn en bijwoners. Wat zie je in alle reformatorische kringen? Dat het echt gaat om deze aarde, onze plek hier. Een soort koninkrijk op aarde gevestigd. Nee, vreemdelingen, bijwoners. We horen hier niet, we zijn op weg naar en we horen daar waar de Heer Jezus plaats bereid heeft. En als hij plaats bereid heeft, Johannes 14, dan komt hij terug om ons te nemen en ons te brengen daar waar hij zelf is. Heer Jezus, kom alstublieft. Weet u dat leven in de gemeente hiermee annex is? Ja, maar dat is een hele scherpe. Ga ik nu iedereen die dit niet denkt veroordelen? Is dit een soort kwalificatie van, nou ja, gooi maar weg? Nee, dat wil u mij niet zeggen. Maar het gaat me nu wel om jouw eigen persoonlijke gevoelens. Verwacht je de Heer Jezus? Kijk je uit naar de Heer Jezus? Want dat heb je gehoord. Ik zal het wat anders zeggen. Ik kom uit een gezelschap waar nooit over de komst van de Heer Jezus werd gesproken. En die vragen krijg ik nog elke avond bijna. En dan zeggen ze, waarom wordt in onze gemeente nooit over het boek Openbaring gesproken? Of, waarom horen we niets over de komst van de Heer Jezus? Nou, ik weet het wel. Geef de naam van dat geleefd, maar gezij dood. Er is helemaal geen verlangen. Er is helemaal geen verlangen naar de komst van de Heer Jezus. Dat bestaat helemaal niet. En als dat gepredikt wordt, zijn een aantal mensen die nemen de draad op. Die gaan dit ook overbrengen, doen ze. Een meneer in de trein mailde nu net, recentelijk. Ik zit elke dag met zo'n ding op mijn kop en ik luister naar een preek van je. En dat heeft me zo geraakt. En nu wil ik graag dat je bij ons in de kerk die preken gaat houden, drie stuks. Nou, ik zeg, nou, kaart het maar aan. Ik denk, dat komt nooit. Dat komt nooit van de grond. Het bestaat van zijn leven daar. In die club, die ik een beetje ken. Nee, hoor, dat komt niet voor. Wie schetst mijn verbazing? Drie avonden in maart, daar en daar. Toch wel. Amen. Enkele namen. Ze worden aangesproken. En ze gaan reageren. En ze verlangen. Maar misschien is dat met die drie ook over. Ik vermoed het. Want dat past misschien niet helemaal in de kerkelijke structuur. Want ja, hoe gaat het dan met het verbond? Je zit gelijk midden in een enorm probleem. Ja. Wie zijn er nu bij de gemeente? Wie horen nu bij de kerk? Zijn dat de kinderen die gedoopt zijn? Even die lawine die begint gelijk te rollen en die gaat over ons heen met een vaart, dat wil je niet weten. En iedereen die daar een klein beetje zicht op heeft, weet dat dat een gigantisch probleem is. Om dit daar te veranderen, nou, dat is bijna ondoenlijk. Dat is echt zo. En ik weet, denk ik, een beetje wat ik zeg. Maar de naam te hebben dat je leeft, dat je orthodox bent, en dat je vasthoudt aan het woord van God. Maar als je nou zegt, leeft het, kijken ze uit naar de Heer Jezus, zien ze uit naar hem die spoedig komt, verlangen ze naar hem? Nee, dat niet. Hebben ze zicht op Israël? Nee, ook niet, want ze zijn in de plaats van Israël gekomen. Ze moeten wel vandaag de dag, en ze kiezen merkwaardig genoeg, de grote massa in PKN, die kiest voor de Palestijnen en helemaal niet voor Israël. Dat is vandaag al de werkelijkheid. Daar zitten we middenin. Middenin. Hoe bestaat het? Je hebt de naam van dat geen leeft. Jullie hebben de naam dat je kerk bent, maar je bent het niet. Je bent dood. Ja, dit is een beetje fel. Ik bedoel het niet te veroordelen, maar dit is wel de werkelijkheid van vandaag. Daar zit je middenin. En als je dit dan ziet, dan begrijp je zelfs dus een beetje. Het probleem van de kerk is destijds geweest dat ze geen zicht kregen op de toekomst van de Heer Jezus. Het evangelie van God aangaande zijn zoon. En geen zicht kregen op wat de Heer van plan is met Israël. Ik zat net nog op mijn stoel en ik wil nog eventjes Romeinen 13, het laatste stukje, oh diepte van rijkdom, beide, weet je, wie heeft de weg van de Heer gekend? Wie is hem tot raadsman geweest? Maar uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Halleluja, amen, het is de Heer Jezus. Het is Gods plan, lieve broeders en zusters, om de Heer Jezus in het huis van de Vader te laten omringen door jou en door mij. Hoor je het goed? Jij hoort niet hier. Je hoort daar waar de Heer Jezus schittert. Hij is dan de hoogste in rang. De eerstgeborene. En onder al die geheiligden, allen die gered zijn, zal hij de allerhoogste zijn. Daarvoor ben jij bedoeld. Niet om voor jou een leunstoel met een uitklapbankje in de hemel te reserveren. Dat zou je wel willen. Krijg je wel hoor, je krijgt een troon. Dus maak je niet ongerust, je zit niet op een klapstoeltje. Maar het gaat niet om jouw klapstoel of om jouw leunstoel. Het gaat om zijn verhoging. Het accent ligt altijd verkeerd. En wij moeten oppassen dat we dat niet gaan overnemen. Ik zeg dit een beetje scherp misschien om. Ik kwam in een gezelschap toen ik net tot bekering kwam, waar ze bij elke samenkomst vrijwel spraken over de komst van de Heer Jezus. Dat was thema nummer 1. En nummer 2. En nummer 3. En als er wat grotere, wat landelijke, wat regionalere bijeenkomsten waren, ging het daarover. En nu kom ik nog wel eens in dit soort gezelschappen. En ik vraag altijd, hoor je nog eens wat over de Heer Jezus en over de komst van de Heer Jezus? Dat is voorbij. Er zijn heel wat evangelische kringen, denk maar aan De kringen die ontstaan zijn door het werk van Johannes de Heer in Nederland, bijvoorbeeld. Uit de hervormde kerken, uit de gereformeerde kerken. Enorme gezelschappen gingen naar Groningen van hieruit. Of naar Leeuwarden als ze daar wonen. En er waren bijeenkomsten 2-3 dagen in het voorjaar, 2-3 dagen in het najaar. En bomvol. Ik heb mijn schoonmoeder nooit gekend, maar ze gingen daar naartoe. Vanuit Slochteren. Met alle zusjes die er waren, die mee konden. En het was feest. Dit hoorden ze nooit. Dat was onbekend in de kerk. En ze hebben de bundel van Johannes de Heer lief gekregen. En daarom is die bundel van Johannes de Heer ook in de reformatorische kring toch geïntroduceerd. Want als je nou toch liederen wilt over dit onderwerp, dan moet je toch naar die bundel van Johannes de Heer. Kun je ze niet eens vinden in de bundel opwekking. Daar is dat weer over. Sorry hoor dat ik het te katterig zeg, te scherp waarschijnlijk. Maar ik wil het gewoon helder hebben. Ik wil het heel helder hebben. Vanaf het moment dat het niet meer gaat over de komst van de Heer Jezus, gaat er een wissel om. En die is omgegaan in heel veel gezelschappen. Er zijn heel veel oprechte baptistenbroeders en zusters die vroeger altijd hoorden over de komst van de Jezus en deze zingen. Die hebben ook andere liederen. Die zingen ook uit een heel andere bundel. Probeer het maar eens. Ik weet het, dat het misschien te scherp klinkt en ik wil niet veroordelend klinken. Maar ik wil je alleen op het goede pad krijgen. Ik heb de naam van dat geleef maar gezet door. Waar is die Maranatha-boodschap? Ja, Johannes de Heer is overleden. Ik kom in Den Haag één keer in de 3 maanden, 2-3 maanden. En dat is een Maranatha-gemeenschap gesticht door Johannes de Heer. Het bestaat dus ook al jaren. En die hebben elke maandagmiddag om 14:15 een Maranatha-samenkomst. 14:15, maandagmiddag. Nou, kunnen alleen maar grijze koppen zijn natuurlijk, want de rest moet naar school of het moet naar het werk. Klopt, je hebt volkomen gelijk. Het zijn allemaal mensen van boven de... Wat gaat daarover? En ze houden vol. En ze nodigen dan ook sprekers uit die misschien ook die kant op denken. Klopt wel, ik ga graag mee. Ik zou zo graag willen dat je overhoudt van deze avond de gedachte aan de komst van de Heer Jezus. Zijn verhoging te midden van de gemeente. Maar ook zijn verhoging in Israël in de toekomst. Als hij zal staan op de Olijfberg, als hij koning zal zijn in Jeruzalem. En Jeruzalem en allen van Israël daar omheen zullen staan. En van daaruit een zegenstroom naar Emmen vloeit in die tijd. Over wie gaat het dan? Over Israël? Nee, het gaat over die Messias. Dan gaat het over onze Heer Jezus. Dan is Israël het kanaal op aarde om die zegenstroom te brengen daar waar hij misschien moet komen dan. Dus Israëls toekomst is bedoeld voor de Heer Jezus. Op aarde. Het is een andere zegen dan onze zegen. Ik zeg niet lager of hoger, hoor. Dat is niet aan de orde. Dat is niet aan de orde. Maar die zegen van Israël is dat ze in het land zullen zijn en dat vanuit dat land de glorie, de grootheid van de Heer Jezus wordt uitgebazuind en dat die stroom van zegen van daaruit vloeit. Dat gaat dan gebeuren. Wat jij doet in het huis van de Vader, dat doen de Israëlieten straks hier op aarde. En er zijn wel overloopsituaties, overlapsituaties zelfs, moet ik dan geloof ik zeggen. Maar hoe dan ook, dit is de grote lijn. En vanaf het moment dat de gemeente niet meer ziet waar het ten diepste om gaat, dan heeft ze de naam van dat ze leeft, maar ze is dood. Ik ben een beetje kattig, ik weet het. Maar ik wil het zo scherp mogelijk hebben vanavond. Niet om te bezeren, maar om je in je denken een omdraaipunt te geven om deze dingen te gaan zien. Dit is hier het probleem. En dat is eigenlijk al begonnen in de reformatie. En de nadere reformatie, zei ik, die hebben daar een aantal andere geluiden in laten horen. Wilhelmus Abrakel, ik zal nog een keer die naam noemen, want dat boekje dat heb ik in mijn boekenkast. Ik vind het nog steeds een prachtig boekje. In die tijd ontstaan. Dus andere namen, de Sardes, die anders zijn. Nou, dat klopt, dat geluid hebben ze toen ook laten horen. En gelukkig zijn er opwekkers geweest. Maar het refei van, zal ik maar zeggen, omstreeks 1800... is een vervolg op de reformatie. Waarom nog een nieuwe herbezinning? Nou, omdat de reformatie op het punt stond om te verzanden. Je hebt de naam van dat geleefd, maar je zijt dood. En dat weet u. Gelukkig zijn er in de kerken vandaag ook mensen die over Israël beginnen te vragen. En er zijn conferenties, daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ga niet alles over één kam scheren. Er zijn mini-conferenties waar ik geweest ben, waar voorgangers uit de reformatorische hoek vragen van hoe staan jullie nu in die toekomstverwachting? Kun je daar iets van zeggen? Dat is niet voor publicatie bedoeld, voor welke krant dan ook, maar het is wel bedoeld voor de gelovigen die daar aanwezig zijn, die toch zoeken naar deze dingen. En die zijn er, gelukkig. Enkele namen. Ja. Dat blijft, gelukkig. Maar de grote lijn is, het lijkt wel mooi, maar er is iets niet helemaal kosher. Het klopt niet. Nou, wees waakzaam, versterk de overige. Dat dreigt te sterven, vers 2. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Dus afgezien van een politieke keuze om mee te doen met een bepaalde geloofsrichting. Hè, dat wat ik aan het begin zei. Een hele stad, een hele provincie werd Rooms-Katholiek of werd Luthers of werd Calvinistisch. Omdat de stadhouder, de graaf, de chef dit deed en meeging, dat klopt, daar zit een probleem. Maar vervolgens, bedenk dan hoe je het ontvangen en gehoord hebt. Dus dat hadden ze. Ze hadden het kennelijk gehoord en ze hebben het gekregen. En bedenk dan hoe je het gehoord hebt en hoe je het ontvangen hebt. En houd dat vast en bekeer je. Als je dan niet waakzaam bent, zal ik komen als een dief. De gedachte aan de komst van de Heer Jezus is daar in al die kringen bijna altijd hetzelfde. Ja, hij komt als een dief in de nacht. En daar kan ik bijna niet meer tegen praten. Ja, dat staat in de Bijbel. Ja, dat klopt. Maar dat staat er niet voor gelovigen. Gelovigen die staan op de uitkijk. Die zeggen de geest en de bruid zeggen kom. Die zeggen helemaal niet van de deur dicht, slot erop. Die zeggen alle deuren open. Goed. Enkele namen, enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En die zullen met mij wandelen in de witte kleren. De Heer beloont die zo naar hem uitziet. De Heer beloont jou als jij vanavond durft te zeggen, Heer Jezus, ik wil met u verder. Als de Heer Jezus het avondmaal instelt, dan zegt hij, doe dit tot mijn gedachtenis. En als Paulus dit verder draagt in 1 Korinthe 10, ik zat het net nog te lezen, 11. Zo dikwijls gij dit doet, verkondigt gij de dood van de Heer Jezus. Totdat hij komt. Aha. Dus ik zit naar achteren te kijken. Het staat zelfs op de achterkant van het schot aan. Totdat hij komt. Met andere woorden, als die Heer gekomen is, dan hoeven we ook geen avondmaal meer te vieren. Dan is de werkelijkheid aangebroken. Maar alleen al die idee van, Heer, we zijn hier totdat u komt. En we houden rekening met uw komst. Een oude zus in Zwolle overleed en had op haar schoorsteenmantel een klein tekstje staan. Misschien vandaag stond erop. De begrafenisondernemer, met wie ik alles moest regelen, want ik moest daar toch een woordje zeggen, volgens hen. Die zei, nou, wat ze daarmee bedoelt, dat snap ik niet. Nou, ik zei, ik weet precies wat ze daarmee bedoelt. En ik heb hem uitgelegd. Dat komt natuurlijk een beetje uit Amerika, waaien, of uit Engeland, perhaps today, dat hadden ze daar, van die kleine mooie dingetjes. Misschien vandaag. Ze leefde in de verwachting dat de Heer Jezus vandaag zou kunnen komen. Is dit nog reëel voor vandaag? Is dit nog inhoud van onze dienst? Gaat het daar nog over? Nou, je kunt het hebben over de stoelen die andere bekleding moeten, of een andere vloerbedekking, of een ander gebouw, of een andere indeling, weet ik veel. En je kunt er ruzie over krijgen, dat gebeurt namelijk bijna altijd. Over de stomste dingen krijgen we gedoe. En je kunt het nog hebben, ja, maar onze visie, ja, we moeten het hebben over hoe we nu moeten staan ten aanzien van abortus, ten aanzien van homofilie. En nou, ga die discussie maar aan. Ik kreeg vanmorgen nog weer een mailtje van, hoe moeten we nu met onze zona die nu net uit de kast gekomen is, hoe moeten we met hem omgaan? Ik weet het, dat zijn hele moeilijke discussies. Maar wie heeft het nog over de Heer Jezus dan? Als de duivel ziet dat hij jou en mij op het verkeerde been kan krijgen door dit soort discussies, dan brengt hij er morgen nog een paar. En dan gaat het waarschijnlijk niet over dezelfde dingen, maar dan gaat hij het hebben over jouw sjaal of jouw hoed. Of wat we nu net lezen in een blad over Israël, dat de Joodse rechtsen die zeggen dat ze de vrouwen moeten aan de andere kant van de weg lopen, weet je wel. Dus de ene aan de rechterkant en de andere aan de linkerkant. En in de bus zitten de mannen naar voren en de vrouwen moeten achterin zitten. De ingangen, twee ingangen. Nou, dat willen we allemaal niet. Nou, maar ik kwam wel in een samenkomst. Het was in Duitsland niet zo gek ver hier over de grens. En er waren wel twee ingangen. Eén voor de mannen en één voor de vrouwen. Dat kan ik u verzekeren. Dat komt zelfs daarvoor. En in de kerk waar ik opgegroeid was, zaten vroeger de mannen en de vrouwen ook gescheiden. Dan gaat het daarover. En dan denk ik daarover, weet je, dan hou ik ze wel even een half jaar mee zoet. En als ze eruit zijn, is de kerk gehalveerd. Met andere woorden, is de discussie zo hoog opgeluid dat de een zo in de haren vloog van die ander dat hij nooit meer terugkwam of zo. Nou, dat is gewoon zo. Dat is de werkelijkheid. De duivel ziet kans om al deze discussies binnen te schuiven en het gaat maar door. En als dat voorbij is, dan zeggen we, nee, weet je, ja, Luther die had niks met Israël, maar het omgekeerde gebeurt, maar wij moeten Israël worden. Nou, ook een beweging die er is, en dan beginnen ze allemaal met Romeinen 8 en 9 en 10, 9 en 10 en 11. En Israël, ja, moet er geënt zijn op Israël. Nou, dat is helemaal niet zo. We moeten geënt zijn op de wortelstomp. En die wortelstomp is niet Israël. Die wortelstomp was er al voordat Israël er was. Die wortelstomp is het getuigenis van God hier op aarde. En die was al voor Israël, voor Abraham geroepen werd. In de tijd van Enos was er een getuigenis van God op aarde. In de tijd van Henoch was er een getuigenis van God op aarde. In de tijd van Noach was er een getuigenis van God op aarde. Voor Abraham was er een getuigenis van God. En toen heeft God in Abraham Israël gezien en op die wortels opgezet. Ja, dat ging goed. Ze hebben er jaren gestaan. Ze hebben jaren van vruchtdragen gekend. En toen zijn ze afgekapt vanwege hun ongeloof. En jij en ik, de van nature van de, bij de wilde wijgenboom horen, wij zijn er ook opgezet op diezelfde wortelstom. We zouden getuigenis voor hem hier op aarde moeten zijn. Maar de volheid der heideren, zegt Romeinen 11, gaat weg, wordt opgenomen. En dan komen die oorspronkelijke takken die er ooit op stonden, niet zeggen dat zij de wortelstom zijn, maar die erop stonden, die worden daar weer opgezet. En die zullen daar wonder wel functioneren. Want dat hebben ze al een keer gedaan. En nu zeggen we, ja, maar we moeten Israël zijn. Nou, we hoeven niet Israël te zijn. U bent buitengewoon gezegend door het feit dat u bij de gemeente hoort. En u moet zich niet door wat dan ook in de luren laten leggen. Dus het omgekeerde gebeurt. Luther zei, ze moeten allemaal in de gemeente. En vandaag is zelfs een trend, nee, we moeten allemaal in Israël. Het is beide fout. Of de duivel houdt ons bezig met allerlei charismatische ontwikkelingen, met spektakel, met krachten van de geest. Amen, ik geloof absoluut in genezing. Ik geloof voor 100% dat de Heer wonderen kan doen. En de Heer doet dat ook. Maar is dat het evangelie van God aangaande zijn zoon? Nee. Dat is nog steeds het evangelie van bekering. Maar het evangelie van God aangaande zijn zoon is dat het om die zoon gaat. En dat de Vader wil dat de Zoon verheerlijkt wordt. Hij is het. Hij is de enige. En dat moeten we blijven zien. Hier vindt u in Sardis eigenlijk waar het op uitloopt als je dit principe vergeet. De naam van dat geleefd, maar je zei dood. Maar wie overwint zal bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam beslist belijden. Met andere woorden, die hier duidelijkheid in krijgen, en dat hoop ik, dat bid ik, die zullen voor de Heere, door de Heere beleden worden voor zijn vader. Dit zijn ze. Die hebben mijn glorie op het oog gehad. Wat zou de vader dan zeggen? Dat heb ik altijd bedoeld. Ja, dat zag je niet vanaf het begin. Want in het begin had je gewoon moeite met je eigen probleem, met je eigen zonde. Die moesten allemaal weg. Moesten ook weg. Moesten ook beleden worden. Werden ook vergeven. En toen kwam de Heilige Geest in jou. En toen kon je het evangelie van God aangaande zijn zoon begrijpen. En nu. Nu moeten we durven zeggen. Ah, dit is de eer van de Heer Jezus. En de Vader zoekt die eer als niemand anders. De Vader verlangt ernaar dat de Heer Jezus geprezen wordt. En de Heer Jezus zegt. Weet je wat de Vader zoekt? Aanbidders. En aanbidding betekent dat we met de Heer Jezus in onze handen bij de Vader komen en de Vader iets vertellen over de Heer Jezus. Dat is aanbidding. Hem vertellen wie de Heer Jezus is. Van harte wens ik u zegen toe. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. En de overwinning is een feit. Je zult het straks merken. Maar nu gaat er iets bijzonders vanuit. En daar wil ik graag toch nog een keer een streepje onder zetten. Als er een gemeente is waar het gaat om de glorie van de Heer Jezus, om de komst van de Heer Jezus, daar is leven. Ook al zou het een klein clubje zijn, dat kan. Maar daar is leven. En ik heb de Heer beloofd om en over hem te spreken en over zijn komst te spreken. Zoveel als ik kan. Daarom vind ik zoeklicht mijn kleur. Begrijp u? Daarom vind ik middernachtsoep mijn kleur. Daarom wil ik daar graag in meegaan. Over hem spreken, die spoedig komt. En alles duidt erop dat het komen van de Heer Jezus niet meer lang duurt. De hele wereld staat in brand. Nederland ook. Economie staat op instorten. Het is alsof je Babel al ziet verdwijnen. Dat de fluitspelers stoppen. Er is geen geld meer voor cultuur. Eventjes tussenaan. Er is dit, alles gaat weg. De schepen zijn leeg. Er is geen vracht meer. Dat is allemaal wat Openbaring 17, 18 ons aanreikt. Zover is het. We staan midden in die eindtijd. En wordt het dan niet hoog tijd dat wij zeggen, Heer Jezus, Dan wil ik het over u hebben. En niet meer over dato. Nou, dat laatste kun je dus gelijk maar vergeten. Maar dan wil ik het ook niet meer over mezelf hebben. Over dat wat ik zelf allemaal heb. Of wat ik krijg. Of wat ik beleef. Of wat ik eigenlijk zou willen vandaag. Een kick. Of een herstel. Dan wil ik het over hem hebben. Het evangelie van God aangaande zijn zoon. Amen. Vader, ik wil bidden. Ik wil u vragen, vader. En dat wilt u doen. Dat hoef ik niet vragen. U wilt zo graag. Dat in ons hart de Heer Jezus alles is. En dat het om hem gaat. Dat hij alle eer en alle glorie krijgt. Dat hij bejubeld wordt. Dat hij omhoog geheven wordt. Dat het om hem gaat in de gemeente. En dat we uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Ja, hij komt spoedig. Hij zelf zei het. Ik kom spoedig. Houd wat je hebt. En ik begrijp ook dat het volgende stukje in het boek Openbaring, het stukje over Philadelphia, gaat over dat we ja, uitzagen naar hem. Het bevel om hem te blijven verwachten hebben bewaard. Dat is het typische verschil met Sardes. We willen u danken, Vader, dat wij verlangen mogen naar de komst van de Heer Jezus. En we zijn niet bang, want het oordeel is voltrokken. We zijn niet bang voor hem die komt. Dat is geen dief die van ons wil pikken. Het is iemand die ons alles wil geven. Ons nog meer wil geven dan we ooit zagen. Vader, dank u wel voor dat vooruitzicht. We prijzen u. Amen.